En wat ik zag en ook ervaarde, was dat ik de patronen tussen de ouders en de kinderen niet kon veranderen. En de context van de psychiatrie, daar had ik mijn vraagtekens bij. Want bij een aantal kinderen, dus kinderen met weinig eigen identiteit of kinderen die niet zo goed weten aan wie ben ik nou in het leven, wat je sowieso al niet zo goed weet als je puber bent, dat is ook heel normaal.
Ja.
Maar vooral kinderen met heel veel angst en ouders ook met veel angst. Dus ouders die in hun machteloosheid niet meer weten, hoe krijgen we nou de verbinding terug met ons kind?
Hallo lieve mensen, welkom bij dit goede gesprek. Mijn naam is Gerry Dauma, klinisch psycholoog. In deze podcast ontmoet ik mensen die werken en leren in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ga met hen in gesprek over de essentie daarvan. Zo wil ik het goud van dit mensenwerk onder het voetlicht brengen om ook jou te inspireren. Vandaag heb ik een goed gesprek met Hester Selbeck. In haar praktijkruimte, in een landelijke omgeving in Zuid-Schermen, word ik met open armen ontvangen door een glimlachende jonge vrouw met lang, bruin, golvend haar. Het voelt alsof ik haar al jaren ken, wat vast te maken heeft met de sympathie die ik voor haar voel na het lezen van haar persoonlijke zoektocht. Maar ook met de ontmoeting zelf, die zo hartelijk is en open. Hoe ze de dingen zegt, klopt gewoon helemaal bij wat ze zegt. Alles is in overeenstemming. Haar woorden met haar handgebaren, haar praktijk die buiten heet en het boek dat ze schreef. Het Mongoolse paard, het meisje en de therapeut. Hester denkt en handelt buiten de gebaande paden in verbinding met de natuur. Luister mee naar haar verhaal over hoe zij als systeemtherapeut een therapie ontwikkelde met paarden voor jongeren en voor hun ouders. Nou, welkom Hester.
Dankjewel.
Hester Selbeck, de schrijfster van het mooie boek Het Mongoolse paard, het meisje en de therapeut.
Yes.
Zo ben ik bij jou gekomen, want ik heb je boek gelezen. En ik was er van onder de indruk.
Nou, wat ja. Mooi om te horen.
Ja, het boek bracht mij in vervoering. Hmm. Dus ik begon met lezen, kon eigenlijk niet stoppen. En ik vond het jammer dat het uit was.
Oh.
Ja.
Thanks.
Ja.
Ja.
Dus heel fijn dat ik hier mag spreken over de inhoud van het boek. Want die inhoud die trof mij natuurlijk heel erg. Ook de schrijfstijl. Van, je schrijft heel persoonlijk.
Mm-hmm.
En heel erg vanuit je hart. En vanuit je hart is ook je missie ontstaan, hè? Waar dit boek ook gedeeltelijk over gaat. Maar vooral een persoonlijk verhaal. Hè? Dat begon bij een verbroken relatie.
Ja.
En eindigde met een hele mooie vertaalslag naar wat kan ik daarin betekenen voor andere mensen. Naar alles wat ik zelf heb meegemaakt. Kun je iets vertellen over het proces?
Ja, zeker. Mijn boek schrijven was sowieso een lang gekoesterde wens. 4 jaar deed ik erover. Mijn boek gaat vooral over mijn reis de paard door Mongolië. En de start van mijn carrière in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de jeugdzorg. En het boek eindigt dat ik aan het werk ben als contextueel, als behandelaar van de contextuele paardentherapie. Dus in die zin is het een heel holistisch boek met een begin, een midden en een eind.
Ja, maar het gaat niet alleen over dat jij therapeut aan het worden bent. Het gaat ook over hechten, onthechten, over volwassen worden, over persoonlijk leiderschap.
Ja, absoluut. Mijn boek behelst verschillende thema's die eigenlijk heel universeel zijn. Dus de behoefte aan geliefd te zijn, de behoefte erbij te horen, de behoefte om je eigen pad te volgen als mens, maar ook zingeving te voelen in het bestaan. Dus het gevoel hebben dat je ertoe doet en dat je leven zinvol is.
Ja.
Maar het gaat niet alleen over hele positieve dingen, maar ook over lijden. En dat wij als mensen heel veel verdriet kennen. Mm-hmm. En negatieve ervaringen in ons leven.
Onzekerheden
en zoektochten van mensen.
Ja.
Maar dat heling universeel is en dat ieder eigenlijk zijn eigen pad daarin kan volgen. En voor mij was dat pad de paarden, of dat pad was de paarden in Mongolië. En die Mongoolse paarden kwamen tot mij in een terwijl ik een pannenset stond te verdelen in de keuken met mijn ex-vriend. En zo is eigenlijk mijn boek begonnen en zo is ook mijn kruispunt gestart naar een ander leven.
Ja, het is eigenlijk zo intrigerend dat op zo'n moment, hè, eigenlijk een heel pijnlijk moment, dat je uit elkaar gaat En dat je zoiets banaals bijna als de boel verdelen aan het, en ook heel pijnlijk aan het doen bent. Dat je juist op zo'n moment een visioen krijgt.
Ja, dat is echt bizar ook.
Ja.
Ja, maar ook zo onverwachts.
Ja.
En dat sterkte me eigenlijk in mijn weten dat ik die stem wilde volgen en dat die roeping. En ik wist ook exact toen ik die Mogolse paarden zag, dat dat mijn weg zou worden. Dus ik wist ook exact 2 jaar later, na mijn opleiding voor systeemtherapeut in Haarlem, ga ik naar Mongolië en dan ga ik naar de paarden.
En dat was gewoon een zeker weten.
Ja, zo helder als een suikerklontje. Gewoon helemaal, ik wist het gewoon, dat ga ik doen. En terwijl ik nooit in Mongolië was geweest. En ik had ook weinig met paarden. Ik was altijd een hockeymeisje. Ik zat vroeger op judo. Dus ja, het voelde echt als een brug vanuit een andere dimensie. Waar ik even contact mee had. En waar ik ook handen en voeten aan wilde geven.
En jij was ook helemaal niet gewend van jezelf dat je fantaseerde over paarden, over reizen, over trektochten.
Nee, absoluut niet. Reizen deed ik al wel veel. Dus we zijn ook een keer, mijn ex-partner en ik, samen met vrienden zijn we met een bus naar Syrië en Jordanië gereden, rondje Midden-Oosten. Dus, en ik ben ook een keer naar Nepal geweest, of ook meerdere keren India. Dus reizen was mij niet vreemd, maar een visioen wel.
Ja.
Al had ik als kind vanaf mijn 18e jaar al een hang naar spiritualiteit. En ik kocht ook toen ik 18 was het boek, het Tibetaanse boek van Leven en Sterven. En dat las ik met veel interesse. Althans, ik heb het nooit uitgelezen, maar wel stukjes.
Ja.
En ik deed veel aan Vipassana meditatie. Dat heb ik 3 keer gedaan. 3 keer 10 dagen gemediteerd. Maar dat was allemaal heel spiritueel en niet op de aarde.
Nee. En de paarden hebben je wel die verbinding gebracht met de aarde.
Ja, exact. Ja. En door de paarden leerde ik heel erg mijn eigen grenzen voelen. En ook grenzen aangeven aan andere mensen. Ik denk dat is de grootste les geweest die ik van de paarden heb geleerd.
Kun je daar iets over vertellen? Hoe die paarden jou dat geleerd hebben?
Ja, ik heb verschillende paardrijtochten gemaakt door Mongolië. En vooral de laatste tocht was erg indrukwekkend. Toen ging ik 2 weken te paard door Kovskolnur, dat is het Heilige Meer. Toen heb ik 2 weken lang achtereen paard gereden en ook samengeleefd met een gids en de drie Mongoolse paarden. En door dat vele paardrijden kwam ik heel erg in mijn lichaam. En als je paard rijdt, zit je in een bepaalde cadans. Dus je bekken kantelt continu.
Ja.
En dat maakt ook het hormoon oxytocine aan, dat is een knuffelhormoon. Waardoor je eigenlijk ook veel meer open staat voor sociaal contact. En mijn basisvertrouwen, dus eigenlijk een universeel vertrouwen wat ik voelde, dat werd heel erg vergroot. Maar vooral, ik denk, het was ook de interactie tussen mij en het paard. Dus ik moest bijvoorbeeld mijn paard opzadelen of even vastzetten aan een touw in de grond. Continu doordat ik dan naar het paard moest toelopen en ook hem aaide en we samen optrokken, voelde ik een interactiepatroon tussen mij en het dier ontstaan. Dus ik werd rustiger van binnen, maar ik kon ook het paard rustig krijgen.
Dus het was echt een soort bond tussen jullie beiden die langzamerhand groeide door de dagelijkse omgang.
Ja, exact.
Door het rijden, maar ook door het verzorgen en in elkaars nabijheid zijn en op elkaar aangewezen zijn.
Ja, precies. Maar ook het zoveel in de natuur zijn, in de rust, zonder prikkels. We zijn ook op een gegeven moment op zoek naar water gegaan. Dus een heel stuk omrijden en het volledig eigenlijk aangewezen zijn op de natuur. En in zo'n prachtige omgeving. Mongolië is natuurlijk heel wijd. En je hebt hele wijde steppen. Maar ik kon ook in volle galop met hem en het pakpaard over de steppes rijden. Dat gaf een ongekend gevoel van vrijheid.
Die snelheid?
Ja.
En die wijdheid?
Allebei.
En al die zintuigelijke ervaringen bij elkaar?
Ja. Ja, dus ik kon al mijn zintuigen, die knalden eigenlijk open.
Ja.
En ik voelde me één met alles. En ik overwoog ook om altijd zo te blijven leven. En niet meer terug te gaan naar de maatschappij.
Ja.
En uiteindelijk besloot ik toch wel om terug te gaan. Want ik voelde ook daar van, hier wil ik iets mee. Dus dit is zo'n diepe ervaring. En het bracht me zoveel ook inspiratie. Dat ik dacht, ik ben systeemtherapeut. Maar ik wil niet meer alleen maar in een behandelkamer werken in het gebouw, maar ik wil iets met de paarden gaan doen. Met deze ervaring wil ik iets gaan doen.
Die ervaring wilde jij delen?
Ja.
En die wilde jij tot iets maken waar je het leven van andere mensen ook mee kon verrijken.
Ja, exact. Ja. Ja.
En hoe heb je dat vormgegeven? Dat systemische in combinatie met dat iets betekenen voor anderen, met het werk hier in Nederland, wat heel afgebakend is.
Ja.
En gebonden aan veel regels, dat is heel wat anders als de steppen.
Ja, zeker. Ja. Nou ja, na 2 maanden Mongolië kwam ik terug in Nederland. Toen ben ik direct voor mezelf begonnen. Dat is inmiddels 8 jaar geleden. Mm-hmm. En toen ik terugkwam, schreef ik me in bij de Kamer van Koophandel en startte ik mijn praktijk buiten. En toen ook tegelijk met de overtuiging, ik ga met paarden werken.
En buiten.
En buiten, exact.
Ja.
Ja. En buiten de kaders.
Ja.
Dus daar stond ook buiten voor.
Ook buiten de kaders.
Ja, buiten
en buiten kaders. In de natuur en buiten de kaders.
Exact. Ja, en ik had al een samenwerking met Spanjaarden in Catalonië. In die zin dat wij het plan hadden opgevat om samen paardrijtocht te gaan organiseren voor toeristen. Maar dat is uiteindelijk helemaal anders gelopen. Dus ik ben naar Mongolië weer teruggegaan naar Spanje. En via David Roca, die bracht me uiteindelijk in contact met Jordi Bogaca, de paardentherapeut. En dat gaat over een periode van 4 jaar. Dus ik reisde elke keer tussen Spanje en Nederland. En ik ging daar naartoe. En zo ontstond dat eigenlijk heel organisch. Dat ik bij Jordi op terecht kwam op de range. En die had een grote kudde paarden. En gedurende dat proces ben ik een behandelprogramma gaan samenstellen. Maar dat ging eigenlijk parallel aan mijn carrière als systeemtherapeut.
Ja.
Want ik ging al systeemtherapie geven in mijn praktijk. Ik huurde toen een praktijkruimte in Amsterdam, maar dat was het toch ook net niet voor mij. En toen vond ik een praktijkruimte in Zuid-Schermer, ook waar ik woon. En ik werkte toen ook als systeemtherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik werkte op een diagnostiekafdeling. En dus ik deed onderzoek naar jongeren tussen de 12 en 18 jaar met complexe psychiatrische problematiek en de gezinsdynamiek daartussen.
Ja.
Dus ik moest eigenlijk ontrafelen, wat waren de gezinsfactoren? En de psychiater en het behandelteam focust zich op de kindfactoren.
Ja.
En wat ik, maar tegelijkertijd behandelde ik ook en deed ik ondersteunende interventies met het gezin. En wat ik zag en ook ervaarde, was dat ik de patronen tussen de ouders en de kinderen niet kon veranderen. En de context van de psychiatrie, daar had ik mijn vraagtekens bij. Want bij een aantal kinderen, dus kinderen met weinig eigen identiteit of kinderen die niet zo goed weten aan wie ben ik nou in het leven, wat je sowieso al niet zo goed weet als je puber bent, dat is ook heel normaal.
Ja.
Maar vooral kinderen met heel veel angst en ouders ook met veel angst. Dus ouders die in hun machteloosheid niet meer weten, hoe krijgen we nou de verbinding terug met ons kind?
Ja.
En ook al stelde ik me als behandelaar heel veilig op, was ik responsief in mijn vraagstelling, interveneerde ik op basis op de hechting.
Mm-hmm.
Ik kon de emoties moeilijk in de kamer krijgen, maar ik kon ook die patronen niet veranderen. Nou, toen had ik natuurlijk al die ervaring in Mongolië en toen kwam eigenlijk alles bij elkaar.
Wat mooi, dus eigenlijk vanuit je eigen machteloosheid, om die patronen te doorbreken, heb jij hulp gekregen van de paarden?
Nou, het was niet dat ik me machteloos zelf voelde toen, maar dat ik dacht, er moet toch iets zijn. Er moet toch een andere behandelcontext te creëren zijn om deze kinderen wel te bereiken en om deze ouders wel te bereiken. Ja.
Dus je voelde je niet machteloos door het feit dat jij niets kon veranderen?
Nee, het was meer een constatering wat ik deed.
Ja.
En de context van de psychiatrie voegde me als persoon ook niet meer. Ik vond het heel klinisch en heel zakelijk. En ik had natuurlijk die ervaring in Mongolië. En op een gegeven moment mocht ik een pitch houden voor TEDx Haarlem. Dus ik was uitgekozen om dat verhaal te doen. Dus mijn verhaal over de paarden in Mongolië en mijn idee om paardentherapie te gaan geven.
Ja.
En nou, die pitch was in haar en die gaf me vleugels. Dus ik dacht, oké, dit is wat ik wil, dit ga ik doen. En toen ik het zelf echt tot in mijn tenen voelde dat ik dat wilde gaan uitdragen, stopte ik ook met mijn baan in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En toen ben ik eigenlijk een paar dagen later direct volledig in mijn praktijk gaan werken. En toen kwam ook mijn eerste aanmelding voor een contextuele paardentherapieprogramma.
Prachtig.
Ja, ja, ja.
Dat staat ook in je boek.
Ja, dat beschrijf ik ook in mijn boek, dat proces.
De eerste behandeling, ja.
Ja, ja.
Ja. Dus ook daarin heb je hard gevolgd.
Ja, en ik ben in diepe gesprongen. Want tegelijkertijd voelde ik natuurlijk ook angst voor het onbekende. En angst om de geëikte patronen en het vaste stramien los te laten.
Ja.
Maar dat had ik natuurlijk al eens eerder gedaan omdat ik toen als jeugdbeschermer... Voordat ik jeugdbeschermer werd, heb ik ook al een aantal keer een grote reis gemaakt. En toen had ik ook ontslag genomen. En ik was natuurlijk naar Mongolië gegaan.
Ja.
Dus ik had al een diep vertrouwen dat... Nou ja, dat ook al laat je het gebaande pad los. Je creëert wel weer wat nieuws. En ik was ook best wel eigenwijs. Want veel mensen zeiden tegen me... Ja, maar Hester, je gaat echt geen cliënten naar Spanje komen.
Wat dacht je nou?
Of
ja.
Hoe dan?
Ja.
En je gaat geen bus heen. Weet je, dus... Maar pas echt toen ik het zelf voelde, echt tot in mijn tenen... kon ik het ook uitdragen. En kon ik ook mijn eerste pilot draaien.
Ja. Ja, dus je hebt het echt gemanifesteerd.
Ja, gemanifesteerd, vormen gezien.
Ja.
En ik ben ook iedereen erover gaan vertellen.
Ja.
Iedereen die het maar horen wilde. Niet vanuit een afhankelijkheid, maar vanuit een diep verlangen naar verandering.
Ja, en hoe is het nu voor jou vanuit dat diepe verlangen naar verandering? Dat het je gelukt is en dat je nu hier staat en dat je, ja, je boek gaat goed, heb ik begrepen.
Ja, ja.
Hè? En... ik heb je gevonden. Ik vind het nu leuk om daar nog iets meer over te horen. Hoe is het voor jou om daar nu te staan waar je nu staat?
Ja, dat is echt fantastisch. Want het voelt alsof ik in de Mount Everest heb beklommen. Ik sta nu boven op Mount Everest met een paar vlaggen.
Ja.
En dat is dan mijn boek. Dat zijn, inmiddels heb ik een vijftal publicaties geschreven. Is er wetenschappelijk onderzoek gedaan in 2020, 2 jaar geleden... door een hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie in samenwerking met Amsterdam UMC en Level naar de contextuele paardentherapie. Er is een exploratory study uitgevoerd met positieve resultaten. En uit de resultaten blijkt dat de symptomen van de kinderen, dus van kinderen met psychiatrische problematiek, afnemen.
Mm-hmm.
En dat er een verbetering zichtbaar is tussen ouders of tussen moeder en kind.
Prachtig.
Ja, dat is ongekend fantastisch.
Yeah.
Ja.
Dus je bent niet meer in je eentje?
Nee. Dus het is een soort... het is uitgewaaid. En het is een methode die kenbaar is gemaakt. En we krijgen kinderen uit het hele land. Omdat het natuurlijk ook kinderen zijn waar al heel veel hulp is ingezet... maar die toch wat meer weerbarstiger blijken voor therapie.
Ja. En hoe zou je de volgende stap zien? Hoe zou je het nog verder uit kunnen waaieren?
Nou, het is inmiddels mijn missie om de CPT nationaal en internationaal op de kaart te zetten.
Mm-hmm.
Ik denk dat we binnen de jeugdzorg en de GGZ anders aan kunnen kijken naar het implementeren van dieren en de natuur. Die mogen veel meer ruimte krijgen. Sowieso is het overheersende narratief, het overheersende verhaal, is vooral therapie cognitief bekijken.
Ja.
En alles willen rationaliseren en ook willen controleren. En dat controleren is vooral hoe de jeugd GGZ georganiseerd is. Natuurlijk vanuit de gemeente. Daar zijn we ernstig in doorgeschoten.
Ja.
Wat ook vooral de kinderen en de ouders, maar ook behandelaren, heel erg tegenwerkt. En dat kost ons als behandelaar ontzettend veel energie om alles maar bij te houden en alles te archiveren en in de administratie op te nemen. Daar zijn we in doorgeslagen.
Ja.
Dus ik pleit veel meer voor simpelheid. En we moeten terug naar de basis.
En wat is die basis volgens jou?
Nou, de basis is eigenlijk hoe onze maatschappij is ingedeeld. De industrialisatie heeft de overhand gekregen.
Mm-hmm.
Dus we geven ook therapie in gebouwen. We wonen in huizen. Maar onze natuur is ondergeschikt geraakt. En de natuur en de dieren mogen veel meer weer ruimte krijgen in hoe wij leven.
Het groen.
Groen, de planten, de dieren.
Ja.
En we missen in die zin ook een stukje spiritualiteit. Vroeger bijvoorbeeld hadden we natuurgoden, hadden mensen een dier als maatje. Het schijnt ook zo te zijn dat de wolven, als je kijkt naar onze voorouders, dat de wolven de eerste stap hebben gezet naar ons mensen.
En niet andersom.
En niet andersom, nee. En dat wij vervolgens zijn samen gaan werken met de wolven om te overleven.
Ja.
Dus die hele balans is natuurlijk zoek nu.
Ja.
En dat merk ik, dat is denk ik wat ik ervaren heb in Mongolië, is dat ik een ongekende... spiritualiteit heb ervaren. En die heeft mij ontzettend veel inspiratie gegeven om mijn hart te volgen.
Mm-hmm.
En om mijn bestaan vorm te geven.
Ja, en die dieren maken daar onlosmakelijk onderdeel van uit. Die zijn eigenlijk één met ons mens zijn.
Ja, en ook één denk ik met de natuur.
Ja.
En als je ook bijvoorbeeld ook kijkt naar kippen, hoe die leven. Ik heb namelijk ook een aantal haantjes die leven buiten in de natuur. En onlangs heeft het zo gesneeuwd. Of het was heel erg gehageld. Die bleef gewoon buiten slapen. En het leek wel alsof die één werd met de boom. Of waar die op. Het was, ja, ik vond het ongekend indrukwekkend.
Ja.
En observeer maar eens een koolmeesje in een nestje. Als je daar heel dichtbij bent en dat beschouwt en observeert. Ja, dan kan ik eigenlijk alleen maar liefde voelen. En dat mijn zintuigen staan helemaal open.
Ja.
En dat vermogen van je zintuigen voelen, je emoties. Daar mogen we als mens, denk ik, veel meer aandacht aan schenken. Waardoor we ook veel empathischere mensen worden naar elkaar.
Complete mens, eigenlijk.
Ja, completere mensen.
Ja.
Ja. Ja. Maar wat zachtere mensen vooral.
Ja, ook.
Sommigen zijn zo hard.
Ja, en wat veelzijdiger ook.
Hè? Ja.
Wat mooi. En ik heb begrepen dat jij ook les gaat geven.
Ja.
In de methode die je ontwikkeld hebt.
Ja, ik ga in het najaar van 2022 starten bij de Rino Groep. Ik heb een training ontwikkeld, de meerwaarde van natuur in therapie.
Mm-hmm.
Met speciale aandacht voor contextuele paardentherapie. En daarin heb ik een training samengesteld die mensen inspireert om meer met de natuur te werken. Maar ook hoe dieren geïmplementeerd kunnen worden op laagdrempelige wijze in therapie. Dus je hoeft niet per se gelijk een paard van stal te halen. Maar hoe je ook een hond kan betrekken of de kat. Wat heel laagdrempelig kan werken in contact.
Ja, en niet alleen, ik denk niet alleen in therapie, maar in het hele leven, hè?
In het hele leven,
ja.
Ja.
Liefst nog wat eerder, nog voordat mensen therapie nodig hebben.
Ja, dat zou helemaal top zijn.
Ja.
Ik denk ook dat als we onze maatschappij anders indelen, dat we veel minder therapeuten nodig hebben.
Ja, dat weet ik wel zeker.
Ja,
ja.
Ja. Ja. En zeker de iPhones en de televisieprogramma's veel meer op een laag pitje zetten.
Ja.
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 En naast de Rino-training ga ik ook, dat is in april, vertrek ik weer naar Spanje. Ga ik trainingen geven aan collega-therapeuten of coaches die meer met paarden willen werken. En zij worden dan opgeleid in de contextuele paardentherapie-methodiek. En ik leer hun vooral hoe je paarden kan inzetten om patronen tussen mensen te doorbreken. Maar ook hoe je reflectie kan bewerkstelligen. Dat zeg ik nu heel sec zo.
Ja.
Maar het zou ook kunnen dat paarden, dat de mensen de paarden die je inzet en de cliënten die met de paarden gaan werken, daar weer hele andere dingen uithalen.
Ja.
Omdat paarden, je kan niet voorspellen.
Die hebben een eigen inbreng, hè?
Paarden hebben een eigen inbreng.
Ja.
Daar hebben we ideeën over.
Ja.
Maar ook alle interventies die ik zelf heb ervaren met paarden. Dus mezelf met zoveel paarden in contact gebracht. Elk paard leert mij weer iets anders.
Eigenlijk net als bij mensen. Hè? Dat is ook niet zo dat je als therapeut met iemand aan de slag gaat en je weet al waar je uitkomt. Omdat er ontstaan altijd nieuwe dingen.
Exact.
In de interactie tussen mensen.
Ja.
En tussen mensen en dieren en tussen mensen en natuur.
Ja.
Ja.
We reiken ze vooral handvaten aan.
Ja.
En ze mogen daarna ook zelf de CPT-methodiek als een module aanbieden. Dus ik ben ook. Het voelt heel fijn om de methodiek uit te dragen en ook zelf weer los te laten. Dat mensen dat ook weer op hun eigen manier gaan uitdragen.
Ja, en zo jezelf ook weer een beetje overbodig te maken.
Ja.
Ja, wat een mooi rond verhaal.
Ja.
Ja. Nou, ik denk dat we dit gesprek wel een beetje af kunnen gaan ronden. Als ik zo naar de tijd kijk en naar de inhoud van wat je verteld hebt. Heb ik nog iets vergeten te vragen wat je zegt van
nou,
dit vind ik belangrijk.
Ja, wat ik heel belangrijk vind. Kijk, ik ben natuurlijk opgeleid als systeemtherapeut.
Ja.
Waar ik me zorgen om maak, is dat bijvoorbeeld systeemtherapie niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Dat is van een ongekende onwijsheid. Omdat een systeemtherapeut is een verbinder tussen alle facetten van het leven van mensen. Tussen generaties, tussen ouders en kinderen.
Tussen binnen en buiten.
Tussen binnen en buiten. Vanuit microniveau op macroniveau.
Ja.
En dus ik pleit ervoor, dus wie deze podcast hoort,
ja.
dat de verzekeraars de systeemtherapeuten gaan vergoeden. En opnemen in hun verzekeringspakketten. Want het scheelt een hoop problemen voor kinderen. Ouders moeten we ten alle tijden betrekken in behandelingen.
Zo is dat. En kunnen schakelen en stapelen tussen die verschillende systeemniveaus. Dat is alleen maar geweldig, ook voor de gemeente zelf.
Absoluut, voor het hele leven denk ik, voor onze hele maatschappij.
Ja,
ja.
Dus dit is een pleidooi voor systeemdenken.
Ja, en vooral voor circulair denken, want alles is met alles verbonden.
Ja.
En wij zijn ook van ongekende, wij kennen denk ik een ongekende verbondenheid ook met de natuur. Maar laten we beginnen bij de systeemtherapeuten.
Ja, en laten we ook beginnen met elkaar, ons met elkaar te verbinden. En ons met de gemeentes te verbinden en de zorgverzekeraars.
Absoluut.
Dat er een interactie op gang komt van wat nodig is.
Ja, zeker.
Niet top-down, maar vanuit de ervaring zoals jij het hebt gedaan.
Ja.
En zo mooi omschreven in je boek.
Ja, en vanuit mijn boek beschrijf ik ook eigenlijk hoe ik het systeem van binnenuit verander.
Ja.
En ik denk dat dat het allerfijnst is. In afstemming met de ander. En verandering heeft ook tijd nodig. Maar het is dus mogelijk. Dus ook als je als behandelaar deze podcast hoort en je denkt, nou, ik wil meer vanuit mezelf gaan werken, ik wil meer eigen ideeën implementeren in mijn vakgebied, ga er helemaal voor, want het is mogelijk.
Het is een mooie boodschap, dankjewel.
Dankjewel.
Mooi dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Blijf luisteren en abonneer je door deze podcast te volgen. Wil je zelf een bijdrage leveren aan een goed gesprek? Of heb je een tip of een vraag? Mail dan naar gerry@kien.nu. Natuurlijk wil ik Kien bedanken. Een hele leuke GGZ-instelling in Friesland, waar ik met veel plezier werk aan de Kien Academie. Ook bedank ik Jarno Zwart van Filmable voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je erbij was. Tot het volgende goede gesprek.